Gemeente, de schriftlezing vindt u in Lucas 11 en daarvan de eerste 13 versen. De kinderen van de Ebenezer school weten misschien wel waar het over gaat. Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. En jongens en meisjes, de dominee heeft hier een hele grote Bijbel op de kansel. Kijk, je kunt hem wel zien, een hele grote, en daar hoop ik uit te lezen. En luister maar heel eerbiedig naar wat de Heere zegt vanuit zijn woord. Lucas 11, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we: en het geschiedde toen hij, dat is de Heere Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 11, vers 9 en 10. Lucas 11, vers 9 en 10. Waar de Heere Jezus zegt: en ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel waar de dominee iets over hoopt te zeggen. We noemen dat de preek. Het is vandaag biddag. En het thema van deze preek is, naar aanleiding van deze versen, vers 9 en 10, vraag gerust. Biddag. Eigenlijk, jongens en meisjes, is het iedere dag biddag. Tenminste, ik hoop van wel. Niet dat we iedere dag naar de kerk komen, maar dat je iedere dag je handen vouwt en je ogen sluit en tot de Heere bidt. Dat heb je al van jongs af aan geleerd. Ik denk dat het kleinste meisje, de kleinste jongen in de kerk geleerd heeft om te bidden. Dan zegt mama, je handen samen en je ogen dicht. En misschien ken je wel een gebed. Als je gaat slapen, ik ga slapen, ik ben moe. Of misschien ken je wel het Onze Vader, we hebben dat ook geleerd. Misschien heb je het iets anders geleerd dan we hier lazen in Lucas 11. En waarom is dat dan nodig? Waarom is bidden nodig? Wel omdat we alles van de Heere ontvangen. Omdat we alles van Hem nodig hebben. En dat weet de Heer. En toch wil die erom gebeden zijn. Om gezondheid. Om kracht om naar school te gaan. Om ons werk te doen. En als we ziek zijn, om genezing. Maar wat is nu het allerbelangrijkste? Wat is dat? Weet jij het? Dat is een nieuw hart. Dat je de Heere mag leren kennen. Dat je Hem lief krijgt. Dat is het allerbelangrijkste. Daar mag je om vragen. Vraag gerust. Dat is nodig. Dat we bekeerd worden. Dat we de Heere leren dienen. Want van nature doen we dat niet. Van nature leven we alleen voor onszelf. Doen we wat we zelf goed vinden. En daarom is zo'n nieuw hart nodig. Want dan ga je de Heere zoeken. Dan ga je vragen, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? We hebben gelezen in Lucas 11 dat een van de discipelen aan de Heer Jezus vraagt, leer ons bidden. Waarom vraagt hij dat? Wel, hij hoort wat de Heer Jezus bidt en vraagt als hij ophoudt, leer ons bidden. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus op die plaats, we weten niet waar dat geweest is, een zekere plaats. Misschien wel een plaats waar de Heere Jezus vaak naartoe ging om te bidden. Zoals wij dat waarschijnlijk ook hebben. Misschien wel op onze slaapkamer, die vaste plaats om te bidden. En dan horen de discipelen de Heere Jezus bidden. Hardop. En dan vragen ze, als ze Hem horen bidden, leer ons bidden. Misschien denkt iemand wel, waarom is dat nu nodig? Want die discipel is toch al wat ouder, die weet toch wel hoe die moet bidden. Die heeft dat toch geleerd? Kijk, als je klein bent, dan leer je bidden. Maar als je wat groter bent, en die discipelen die zijn net zo groot als je vader of moeder, dan hoeven die toch niet meer te vragen, leer ons bidden, dan kun je toch bidden. Ja, is dat zo? Kunnen we echt bidden? Bidden we altijd zoals de Heere dat van ons vraagt? Nee. Soms vragen we om dingen waar we helemaal niet om mogen vragen. En soms vergeten we dingen te vragen, belangrijke dingen te vragen. En als we het Onze Vader naast ons gebed leggen, de catechisant weten dat wel, want we hebben in de afgelopen periode het Onze Vader behandeld. En toen hebben we ook gezien, het Onze Vader is een soort voorbeeldgebed. Denken we daaraan? Als we onze gebeden daarnaast leggen, dan, ja, dan zijn die misschien maar heel kort. Of vol met alles wat wij vinden dat wij nodig hebben. gemeente, jong en oud, dat gebed om te leren bidden, dat blijft nodig. Want vanuit onszelf weten we niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. We zijn soms zo biddeloos, ook naar ontvangen genade, als we een kind van God mogen zijn. Zo biddeloos. De Heer Jezus leert zijn discipelen dan het Onze Vader. En gemeente, het is belangrijk om te beseffen wanneer de Heer Jezus dit gebedsonderwijs geeft. Want dit onderwijs, dat geeft Hij als Hij op weg is naar Jeruzalem. We kunnen dat lezen in Lucas 9, in vers 51, dat Hij op weg gaat naar Jeruzalem. En wat gaat Hij daar doen? Wel, Hij gaat daar lijden en sterven. Maar ook zal Hij opstaan en ten hemel varen. Met andere woorden, de laatste beslissende periode is aangebroken. En ik noem dat omdat juist in deze lijdenstijd we daar zo bij bepaald worden. Wat Lucas hier beschrijft, dat gebeurt dus in een zekere plaats. En dat geeft aan dat de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat in afhankelijkheid van zijn Vader. En met het Onze Vader leert de Heer Jezus duidelijk wat bidden is. Spreken met God op een heel vertrouwelijke wijze. Onze Vader die in de hemelen zijt. En in dat gebed leert Hij ons dat we alles wat we nodig hebben, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, dat mogen we aan Hem bekendmaken. En ik wil één bede uit het Onze Vader onderstrepen vandaag. Op deze biddag. Dat is: geef ons heden ons dagelijks brood. De catechisatie hebben we dat ook besproken. Dat betekent niet alleen dat je vraagt om brood, maar in dat gebed wordt gevraagd om alles wat nodig is voor ons lichaam. En ook al is de koelkast en de kast gevuld met allerlei eten, we bidden dan toch: Heere, geef ons heden vandaag ons dagelijks brood. Heere, wilt U het ook zegenen aan ons lichaam, dat we nieuwe krachten mogen ontvangen. En als de Heer Jezus dan dat Onze Vader geleerd heeft, dat volmaakte gebed, dan gaat Hij zijn discipelen en ook ons aansporen tot gebed. Vraag gerust. En de tekstwoorden in de versen 9 en 10, daar staan drie aansporingen tot gebed en drie beloften van verhoring. En dat zijn eigenlijk een toepassing van de gelijkenis van de onbeschaamde vriend die de Heer Jezus vertelt nadat Hij zijn discipelen het Onze Vader heeft geleerd. Een gelijkenis, een verhaal uit het alledaagse leven. En de jongens en meisjes hebben het misschien wel op school gehoord, op de Ebenezerschool, hoe in deze gelijkenis door de Heere Jezus gevraagd wordt: wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij drie broden. Het gebeurt wel eens dat je ineens denkt, als moeder bijvoorbeeld, oh, het brood is op. Ben ik helemaal vergeten naar de winkel te gaan. En tegenwoordig is de winkel tot laat open. Maar stel je voor dat ze erachter komt als de winkel dicht is. Wat doe je dan? Misschien nog een brood in de vriezer. Maar stel dat ook dat brood op is. En de andere dag vroeg moeten er al kinderen naar het werk of naar school. Ja, dan ga je naar de buren toe. Mag ik misschien een brood lenen? Of misschien een paar huizen of straten verderop. Een broer of een zus bij wie je even wat kunt lenen. Hier gaat het om een vriend. Leen mij 3 broden. Het is midden in de nacht. Die vriend die slaapt al met zijn gezin. En dan staat daar iemand aan de deur. Wat zal die geschrokken zijn, midden in de nacht. Als er geklopt wordt, zal niet hard gegaan zijn. Ja, je wilt dat gezin niet wakker maken. Misschien dat hij wel gezegd heeft, vriend. Vriend, ik heb je hulp nodig. Ik heb brood nodig. En waarom heeft die brood nodig? Wel, deze man die heeft bezoek gekregen. Aantal uren daarvoor stond er plotseling iemand voor de deur. Een bekende, een andere vriend. En zoals dat in de tijd van de Bijbel ging, ja, werd zo iemand altijd binnengelaten. Dat is de oosterse gastvrijheid. Wij zouden zeggen van, ja, ik heb eigenlijk geen plek voor je. En het komt niet zo uit. Maar dat kende men in Israël niet. En dat is nog in verschillende landen. Als je daar in de avond aankomt of overdag, je wordt altijd hartelijk ontvangen. Als je wil slapen, dan is dat geen probleem. Wij kennen dat niet zo. Dus die man die was op bezoek gekomen, die vriend. En toen bedacht hij, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal niets om hem voor te zetten. Het brood is op. En het is al laat om nog brood te bakken. Ik kan ook niet meer naar de winkel gaan om brood te kopen. Het werd in die tijd vaak door de mensen zelf gebakken. Daar is het allemaal veel te laat voor. Maar dat is niet erg. Ik ga naar mijn vriend toe. En ik vraag aan hem, leen mij 3 broden. En dat is precies genoeg voor een maaltijd. Het gewone aantal voor een maaltijd. Gemeente, dat zegt de Heere Jezus. We hebben het samen gelezen in dit gedeelte. Vriend, leen mij 3 broden. En dan zegt hij, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzet. En stel je nu voor dat die vriend zou zeggen, de Heer Jezus zegt het in het 7e vers, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten. Mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer en ik kan niet opstaan om het u te geven. Zou een vriend dat zeggen? Als het nu echt een vriend is, dan zeg je toch niet, zoek het zelf maar uit. Ik heb nu geen tijd. Het is midden in de nacht. Het hele gezin wordt wakker. Zou die dat doen? Nee. Dat zou die zeker niet doen. Hij zal open doen. En hij zal het gevraagde geven. En al zou hij het dan niet doen omdat zijn vriend buiten staat, dan wel om zijn onbeschaamdheid, zegt de Heere Jezus. Wat bedoelt hij daarmee? Het gaat niet om brutaliteit, ook niet om vrijpostigheid. Nee, we horen niet dat hij die vriend brood geeft om van het gezeur af te komen. Het is de onbeschaamdheid vanwege het tijdstip. 'S Nachts. Iemand wakker maken midden in de nacht om wat je nodig hebt. Gemeente, vraag gerust. De Heer Jezus zegt, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn der onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. Kijk, dat is nu een echte vriend. Die doet open en die geeft je wat nodig is. En wie bedoelt de Heer Jezus nu met die vriend die die drie broden geeft? Daar bedoelt hij zichzelf mee. Want daarna komen onze tekstwoorden: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Dat zijn drie aansporingen tot gebed, waarbij de belofte gedaan wordt van de verhoring. Bid, zoekt en klopt. Die woorden die betekenen niet allemaal hetzelfde. Nee, zul je zeggen, bidden is wat anders dan zoeken en kloppen. Het heeft natuurlijk allemaal wel met het gebed te maken. De eerste aansporing is bid. En het woordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent vragen of bedelen. Dat zegt iets over de houding van de bidder. Het betekent dat je geen recht hebt op hetgeen je vraagt, maar wel dat je het nodig hebt. Nederigheid en besef van je nood is heel belangrijk. Jonge vrienden, als jullie tegen je vader zeggen: pa, ik moet 50 euro hebben. Ja, dan zal hij die vraag zeker corrigeren. Dan zal hij zeggen: papa, mag ik alstublieft 50 euro van u ontvangen? Bidden is vragen. Bedelen. Kijk, die fariseer uit die andere gelijkenis had niets te vragen. Hij vertelt alleen maar hoe goed hij is. Maar die tollenaar, die bidt. Die bedelt. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij heeft niets aan te bieden. Hij kan alleen maar zijn lege bedelaarshanden ophouden. Zo mogen wij dat ook doen. Als we terugzien op de afgelopen periode, als we op onszelf zien, dan blijft er niets anders over dan zonde en schuld. Dan moet je zeggen, ik ben ongehoorzaam geweest. Ik heb niet altijd goed geluisterd naar de meester of juf op school. Ik was niet zo netjes tegen mijn ouders. Maar de Heere die spoort aan, bid, vraag, bedel. Het is een bevel. Met een belofte, bid en gij zult ontvangen. En dan die tweede aansporing, zoekt. Als je iets zoekt, dan ben je iets kwijt. Dan mis je wat. Een kind kan zoeken naar speelgoed, een autootje, omdat hij dat mist. Waar is dat? Je mist wat. Je bent iets kwijt, je hebt iets verloren. Gemeente, wij hebben Gods gunst en gemeenschap verloren. En door de werking van de Heilige Geest kom je daarachter dat je God mist en hem niet kunt missen. Dan ga je hem zoeken. Dat bidden wordt zoeken. Je neemt alle middelen waar. Je leest de Bijbel, je gaat naar de kerk. Maar je vouwt ook vooral de handen. De Heere die zegt, zoek dagelijks mijn aangezicht. Vanmorgen spoort de Heere ons allen aan. Zoekt. Zoekt mij in het gebed. Om alles wat je nodig hebt, alles wat je mist. En hij belooft, en gij zult vinden. Gij die de Heere zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, uw hart zal vrolijk zingen. En dan die derde aansporing, klopt. Kinderen, je moet het maar goed onthouden. Bid, zoekt, klopt. Als het thuis gevraagd wordt, bid, zoekt, klopt. En dat kloppen, dat gaat eigenlijk nog verder dan zoeken. Kloppen is vragen en handelen en daarin volharden. Het Griekse woordje betekent eigenlijk slaan. Je wordt steeds actiever in het vragen en het zoeken van de Heere voor alles wat nodig is. En dat kloppen, dat veronderstelt ook dat je er zelf buiten staat. Als je klopt op een deur om binnen te komen, dan sta je er zelf buiten. Kennen we de pijn van het buiten staan? Klop dan nu. Want ook hier is het een bevel met een belofte. Klopt en u zal open gedaan worden. Gemeente, vandaag mogen we op deze biddag 2020 kloppen op de deur bij God voor alles wat we in het komende seizoen nodig hebben. Voor lichaam en ziel. En het is beide belangrijk, maar de zorg voor onze ziel moet het belangrijkste zijn. Wie denkt bij dat kloppen niet aan de gelijkenis van de 10 maagden, om nog een gelijkenis te noemen. Die dwaze maagdenkinderen, die klopten op de deur, weet je nog wel. Maar toen was het te laat. Ze kregen te horen, ik ken u niet van waar gij zijt. Toen was de genadetijd voorbij, maar nu nog niet. Blijf kloppen. Blijf zoeken. Blijf bidden. En die woorden bid, zoekt, klopt, die staan alle drie in de gebiedende wijs, maar ook in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Vanuit de grondtekst staat er eigenlijk, blijf bidden. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Het is een aanhoudend iets. We kunnen dat niet goed lezen in onze vertaling, maar vanuit het Grieks is het nog wat sterker uitgedrukt. Het is niet een eenmalig iets zo van ik heb er een keer om gebeden. Nee, blijf aanhouden. Blijf smeken. Al gaat het in de komende periode anders dan gedacht. Al word je ziek, al gaat het met het bedrijf niet goed, al lukt het niet op school. Blijf maar bidden, iedere keer weer opnieuw, iedere dag. Heere, help me. Wees me genadig. Schenk me dat nieuwe hart. Zoals die psalmdichter, ik liet niet af hart en oog op te heffen naar omhoog. O, die volharding is nodig. In Psalm 123 zegt de dichter namens Israël, alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij, totdat. Daar zit volharding in. Daar zit ook vertrouwen in. Elk van die drie aansporingen tot gebed wordt gevolgd door de belofte van verhoring. Op het bidden volgt het ontvangen. Bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult opengedaan worden. Maar als we nu goed kijken naar vers 9 en 10, dan zien we dat die drie aansporingen tot gebed eigenlijk gevolgd worden door 2x3 beloften van verhoring. Kijk maar, er staan er 3 in vers 9 en dan wordt alles nog eens herhaald in vers 10. En kinderen die de tafels kennen, die weten dat 2x3 6 is. Op de 3 aansporingen om te bidden. Bid, klopt, zoekt. Volgen dus in totaal 6 beloften van verhoring. Dat staat er niet voor niets. Zo zeker wil de Heere en zijn discipelen ons ervan overtuigen dat hij hoort en verhoort. Gemeente, wij hebben een God in de hemel. Die regeert. Die hoort en verhoort. Misschien zijn er wel die zich afvragen of bidden wel zin heeft. En of een biddag wel zin heeft. Spreken tot iemand die je niet ziet. Zou de Heere wel horen en verhoren. Op de catechisatie heb ik dat ook gevraagd aan de jongeren. Noem nu eens een voorbeeld van een gebed waarvan je mag geloven dat de Heere dat heeft verhoord. En toen waren er catechisanten die kwamen met zo'n voorbeeld. Die zeiden, ik heb erom gebeden of dat ik mocht slagen. En ik mocht slagen. De Heere gaf me de wijsheid en de kracht. En er was toen ook iemand die eerlijk zei, ik heb er niet om gebeden en ik ben toch geslaagd. Zegt, dan mag je de Heere wel dubbel dankbaar zijn. Niet om gevraagd. En toch gekregen. Niet verdiend. En de Heere heeft het geschonken. Gemeente, weten we ook van gebeden waarvan we geloven dat de Heere ze verhoort. Dat er een God is die leeft en die naar ons omziet uit enkel genade. Hoort de Heere wel? Heeft bidden wel zin? Jazeker, dat wordt tot 6 keer toe gezegd. In onze tekst. En bovendien wordt in die herhaling van de belofte in vers 10 nog een versterkte vorm gebruikt. Want een iegelijk die bidt. In vers 9 zegt de Heere Jezus, ik zeg u lieden. En daarmee bedoelt hij de discipelen. In vers 10 maakt hij het algemeen en tegelijk ook persoonlijk. Want een iegelijk die bidt. Je mag ook zeggen, wie er ook maar bidt. Als je denkt, mag ik dat wel aan de Heere vragen? Vraag gerust. Want een iegelijk die bidt. Het geldt dus niet alleen voor de discipelen. Misschien zit wel iemand te denken, ja maar, we worden nu wel opgeroepen, aangespoord om te bidden. Maar ik ben nog geen discipel van de Heere Jezus. Ik ben nog geen volgeling van Hem. En er zijn nog zoveel verkeerde dingen in mijn leven. Zou de Heere ook mij willen verhoren? Als ik vandaag in het bijzonder vraag of alles wat op het land gezaaid en gepoot wordt, mag groeien en vruchten dragen. Als ik vandaag in het bijzonder vraag om kracht bij het werk. Als ik vraag om een zegen over alles wat ik in de komende periode moet doen, hoor dan, want een iegelijk die bidt. Ja, maar ik weet niet hoe ik moet bidden. Vraag het maar, Heere, leer me bidden. Niemand die echt bidt met ootmoed in het besef wie die zelf is. Wordt teleurgesteld. Zijn beloften zijn hier regels zonder uitzondering. Christus spreekt hier absoluut, zelfs in de hel zal niemand kunnen zeggen, ik bad zo ernstig, maar ik kreeg het niet. Daarom geliefd en bid en volhard, zelfs als de Heere zich stilhoudt en doet alsof hij niet hoort, zoals bij die Canaanese vrouw. Dat aanhoudend gebed. Dat geldt niet alleen op deze biddag, maar al de dagen van ons leven. En het blijkt ook dat die verhoring niet altijd gelijk al plaatsvindt. Dat zien we in de belofte van de verhoring in vers 9. Bid en u zal gegeven worden. U zal gegeven worden. Dat mag niet leiden tot moedeloosheid. Zo van, nu heb ik erom gebeden. En weer een onvoldoende. Maar dat moet ons aansporen tot blijven bidden. Ik las bij iemand, heel treffend, bij God moeten we niet in de eerste plaats letten op wat hij doet. Maar op wat hij zegt. Krijgen we alles waarom we vragen? Nee, de Heere weet beter wat goed voor ons is dan wij zelf bidden. Op deze biddag is vandaag niet een verlanglijstje bij de Heere indienen. Maar je nood aan de Heere voorleggen. Je afhankelijkheid van de Heere belijden. Ja, de Heere die weet wat goed voor ons is. Dat blijkt ook duidelijk uit de gelijkenis die volgt op onze tekst. Daarin laat hij duidelijk uitkomen dat een vader nooit iets schadelijks zal geven aan zijn vragende kinderen. Wat vader onder u van wie de zoon om brood, vis of een ei bidt, zal hem een steen, een slang of een schorpioen geven. Dat is toch onvoorstelbaar. Bij vis zullen we moeten denken aan een aal, sterk lijkend op een slang. En een schorpioen is een spinachtig insect, wiens staart eindigt in een gifangel. Als zo'n dier ineengedoken zit, dan vertoont het grote gelijkenis met een ei. Daar lijkt het heel erg op. Welke vader zal op het verzoek om voedsel? En het gaat hier om dagelijks voedsel, om iets dat versterkt, iets geven dat verzwakt en doodt. Dat doet toch geen enkele vader. Daarbij zegt de Heere Jezus niet dat die vader het verzoek om brood, vis en ei direct inwilligt, maar in ieder geval zal hij zijn kind niet bedriegen en iets geven dat schadelijk is. Dat betekent, je kunt op de Heere aan. Hij is betrouwbaar, veel meer dan een aardse vader is. Daar wijst ook het begin van onze tekst op. De Heere Jezus zegt daar, ik zeg u lieden tegenover allerlei andere stemmen, zoals die van de duivel en ons eigen hart, die zeggen dat wij veel te slecht zijn om door God verhoord te worden. Zegt hij, ik zeg u lieden. En daar hoort ook vers 10 bij. Christus legt hier, ja, als het ware heel zijn gewicht in de schaal. Ik zeg u lieden, dat betekent ook, ik sta in voor de verhoring van uw gebeden. Weliswaar op mijn tijd en op mijn wijze. Het is alleen om Christus wil dat onze gebeden verhoord worden. Om zijn offer en om zijn bloed. Bid. En u zal gegeven worden. Nee, kinderen, we krijgen niet altijd gelijk en ook waarom wij bidden. De Heere die weet wat het beste voor je is. Vraag maar gerust. Gelooft u wat Christus hier zegt? Dat is toch de enige waarheid. Waarom is je gebed dan vaak zo slap en krachteloos? Is het misschien niet omdat je te veel ziet op de nood en je moeilijke omstandigheden dan op de trouw van God en de belofte van Christus? Dat we te weinig zien op dit woord, bid. En u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. En een bidder om genade. Laat de Heere niet staan. De Heere geeft niet alles waar wij om vragen. Maar als het gaat om dat ene nodig. Om dat nieuwe hart. Dan schenkt de Heere dat op zijn tijd en wijze. Uit enkel genade. Daarom laat je niet van het bidden afhouden door allerlei meningen. Door allerlei influisteringen. Zeg niet, het heeft geen zin om te bidden om bekering, want alles ligt toch vast in Gods besluiten en in de uitverkiezing. O, inderdaad ligt alles vast. Maar in die besluiten liggen ook de gebeden begrepen. Je levenstijd ligt ook vast. Maar je moet toch alles doen om in leven te blijven. En je gaat toch ook naar de dokter als je ziek bent. Bid, zoekt en klopt om alles wat nodig is in de komende periode. En spoor elkaar daar ook toe aan. En bid ook voor elkaar. Juist als je weet dat die ander het moeilijk heeft, bid bovenal. Om hem te mogen leren kennen. Om ontdekking van je zonde en schuld, van je verlorenheid, als je daar nog blind voor bent. Maar ook om die zaligmaker te mogen kennen. Want de Heere die wil het schenken. Zo zongen we het aan het begin van deze dienst. Op zijn trouwverbond. Net zoals die vriend. Te middernacht. Ook midden in de nacht mogen we bidden, zoeken en kloppen. Als je wakker ligt. Als je denkt, hoe moet het toch allemaal? Met ons land. Met dat coronavirus. Met alles wat er gebeurt in deze wereld. Hoe moet het toch allemaal? O, leg het maar voor de Heere neer. Stort voor hem uit uw ganse hart. De Heere wil schenken op zijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 147, het zesde vers. Psalm 147, het zesde vers. Ik denk dat de meeste kinderen deze psalm ook wel kennen. Psalm 147. En daar van het zesde vers: de Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig. Dat betekent dat je je klein voelt bij de grote God en eerbiedig bent. Naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden. Verbeiden betekent verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde vers van Psalm 147.